23 maart. Vandaag is het de warmste dag tot nog toe. 22 graden Celsius in de schaduw. Zolang we ons kunnen heugen, is het weer nog nooit zo prachtig en zo langdurig mooi geweest in maart als dit jaar. De tuin is weer bemest en bezaaid met groenten waarvoor ik de zaden gedeeltelijk in Blaricum en Laren heb moeten halen, omdat ze hier niet meer te krijgen zijn. We moeten er wel op rekenen dat we gedeeltelijk weer op eigen voorziening aangewezen zijn van de zomer, want ook al loopt de oorlog op zijn laatste benen, dan zal er toch niet meteen van alles volop te krijgen zijn. Het zal echter wel schelen dat de Duitsers hier niet meer alles weghalen. 29 maart. Frits en Agatha van den Berg, oude kennissen van Tine, die in Bolsward wonen en die Tine een tijdje geleden geschreven had, of ze ons niet aan voedsel in de een of andere vorm konden helpen, hebben ons laatst een kilo gesmolten vet gestuurd en even later een zak met naar schatting 45 kilo aardappelen. En vandaag ontvingen we een doos met ongeveer 10 kilo tarwe en een fles olie. Alles was verzonden met een vrachtboot, een verbinding die ze blijkbaar kort geleden pas ontdekt hadden. Van Bolsward gaat het naar Huizen en vandaar automatisch naar Hilversum. Gemakkelijker kan het al niet. En we hadden het net weer hard nodig. Mat bezorgde ons 2 weken geleden 10 kilo rogge, waar we over een week zowat doorheen zijn, omdat we er roggebrood van laten maken. Het bezwaar van het laten maken is echter dat je er ook 20 gram zout bij moet leveren en dat hebben we niet. Dat wil zeggen, dat moeten we nog steeds op onze ingeleverde bonnen krijgen. En voor het overige zwart kopen voor 18 gulden per pond. En wat doe je dan? Kopen, want zoutloos eten is helemaal een verschrikking. En nu de geallieerde opmars op de verschillende sectoren zo fantastisch vlug gaat en een spoedige ineenstorting van het Duitse leger algemeen wordt verwacht, sommigen houden nog steeds vol op 1 april, met Pasen, dalen de prijzen van de zwarte handel ziender ogen. Brood dat in Amsterdam verleden week clandestien nog 35 gulden kostte, kost nu nog maar 18 gulden. We leven in grote spanning wat er de eerstvolgende dagen zal gebeuren. De geallieerden passen een strenge berichtencensuur toe om de Duitse legerleiding hun ver vooruitgeschoven posities niet te verraden. Maar ze beloven ons over een paar dagen, na opheffing van de censuur, berichten die ons met stomheid zullen slaan van verbazing. Het tempo der troepen is ook wel zo ongelooflijk hoog, dat een spoedig einde eigenlijk al in zicht is. Wij hier merken alleen wat activiteit in de lucht, waarop de kinderen, Jur en Stijn, tegenwoordig reageren zoals de meeste kinderen hier in de buurt. Als ze een vliegtuig horen, dan rennen ze schreeuwend naar binnen toe. En Stijntje, die in augustus 3 jaar moet worden, roept dan klagend: "Vader, ze vliegen zo." En als er geschoten wordt, roept hij: "Vader, ze schieten zo ontzettend." Dat klinkt vreselijk eigenwijs voor zo'n dreumes, maar ze praten alles na. Ze zijn er eigenlijk nooit bang voor geweest, maar sinds ze een keer andere kinderen schreeuwend hebben zien weghollen, doen zij het ook. Ook het min of meer geagiteerd in de kelder gaan heeft ze niet bepaald goed gedaan, zodat het heel wat moeite kost om ze weer wat rustiger te krijgen als er vliegtuigen in de buurt zijn. Op het moment dat ik dit neerschrijf, loopt de hele kinderschaar, Joer, Stijn en zelfs Maarten en Annetje, die net 1,5 jaar zijn, met een stok als een geweer op de schouder, schreeuwend de kamer rond zoals ze de soldaten wel eens hebben horen zingen. Dan liggen ze weer op hun buik met de stok voor zich uit en dan is het maar poef, poef. En dan lopen ze weer schreeuwend, zingend rond de tafel, dat horen en zien je vergaat. Kom nou toch, jongens, nou is het genoeg. Schijn nou eindelijk eens uit. Hoe moet ik daar nou bij kunnen schrijven? 5 april 1945. Fien en Flip hebben een huis gevonden op de Soesterkerstraatweg 50. Morgen gaan ze verhuizen. Ineens is alles voor elkaar gekomen en binnen een week dat de mogelijkheid zich voordeed is de zaak beklonken en de scheiding een feit. Weliswaar is het een huis dat erg ouderwets is ingericht, maar toch zeer goed bewoonbaar en in zekere zin romantisch is, juist door zijn anachronistische aankleding. Voor hun, zowel als voor ons, zal het een hele verandering zijn. En ook voor de kinderen. Hoe groter het huishouden is, hoe minder aandacht er aan de peuters besteed kan worden. Morgen is het op de kop af 6 maanden dat we hier samen hebben gewoond in de moeilijkste oorlogswinter. Maar dankzij het feit dat we samen de moeilijkheden hebben kunnen trotseren, zijn we er nog zo goed doorheen gekomen. De allernaaste toekomst zal ons waarschijnlijk uit de nood verlossen, want al heeft Pasen de bevrijding nog niet gebracht, de oorlog gaat met een ongekende snelheid naar het einde toe. 8 april. De Achterhoek is bevrijd. Twente is bevrijd en de geallieerden zitten langs de hele IJssel tot in de buurt van Zwolle. Coevorden is genomen en vannacht daalden parachutisten ten oosten van het IJsselmeer, vermoedelijk in Drenthe. De legers rukten op tot vlakbij Bremen, bij Brunswijk, bij Erfurt en voorbij Würzburg. Onze oostelijke provincies worden dus eerder bevrijd dan de toch al zo noodlijdende westelijke provincies. En Charles schreef 2 weken geleden nog dat hij veronderstelde dat wij veel eerder bevrijd zouden worden dan hij. Hij rekende niet voor 15 augustus. We moeten trouwens heel veel denken aan hem en aan vader. Zijn ze nu al door de narigheid heen of nog niet? En hoe staan de zaken daar? Het is toch maar gek dat je in dit kleine landje niet eens precies te weten komt wat er aan de hand is. De berichten die je krijgt zijn van de overkant en dan nog 2 of 3 dagen oud, zonder dat er veel plaatsnamen genoemd worden. En dat juist nu het voor je eigen land zo spannend gaat worden. Je zou de toestand kunnen vergelijken met een 6-daagse, waarvan je de strijd in de eerste 5 dagen met toenemende spanning hebt gadegeslagen, en nu het op de beslissing aankomt, mag je op de 6e dag niet meer kijken en moet je je tevreden stellen met enkele summiere berichten over de stand van zaken. Je hebt geen idee van de verdere operatieplannen. Laten ze ons in het Westen nu werkelijk links liggen, letterlijk en figuurlijk? Het zou voor ons een ramp zijn, omdat we dan volkomen afgesloten zitten van elke voedseltoevoer uit de provincies waar we het juist van moeten hebben. Dus lang kan de toestand niet duren zonder catastrofale gevolgen. In Amsterdam schijnt er ook al geen water meer te zijn, omdat alle elektriciteitsvoorziening moest worden stopgezet. De volgende week krijgen we maar 600 gram brood per persoon per week, want er kan ook niet gemalen worden. En daarna? Als het brood van het Zweedse en internationale Rode Kruis dat we iedere week krijgen nog maar blijft komen. De volgende week ontvangen de kinderen rijst. Dat hebben we al in geen jaren meer gegeten. Van goede gaven gesproken, Mat bracht ons met Pasen 9 eieren mee. En 2 broden, wat spek en tabak. Wat waren we daar toch blij mee. Van de tabak heb ik de helft aan Tine in bewaring gegeven om tenminste op de dag der bevrijding iets te roken te hebben. De clandestine prijs voor eieren is tussen 2 haakjes 6 gulden per stuk. En voor tabak 30 gulden per half ons. Inlandse, wel te verstaan. Zondag 15 april. Nog niet bevrijd. Je wordt er zo down van. Vooral omdat je zo weinig hoort. Het nieuws komt maar mondjesmaat door en van artilleriegedreun hoor je ook nog steeds niets. De stilte is nog het onaangenaamste van alles. Wanneer er eens een paar vliegtuigen het verkeer in de gaten gaan houden, dan leef je weer op omdat je een motor hoort in de lucht en wat machinegeweervuur. Dat je naar dit geluid waaraan zoveel verschrikking kan vastzitten, toch zo kunt verlangen. Jarenlang. Er komt wel schot in de situatie, dat is het hem niet, maar voor ons verandert er niets. Ze zitten in Friesland, bij de stad Groningen, in Zwolle, in Apeldoorn en zowaar ook in Arnhem, ver voorbij Leipzig, in Magdeburg, in Bremen enzovoorts. Maar deze kant op, dat willen ze nog maar niet. En dan te bedenken dat ze hier nog maar een kleine 5 uur fietsen vandaan zitten. En onderwijl gaan de Duitsers voort met hun barbaarse vernielingen. De Horstermeer loopt hier nu ook onder water, doordat ze de sluizen van de Vecht hebben opengezet en onderdelen daarvan hebben meegenomen. In de haast wordt door de ene helft van een gezin het nog te velden staande gewas verkocht, terwijl de andere helft bezig is om zijn bezittingen naar andere oorden, die ze zelf maar moeten zoeken, over te brengen. Als alles onder water gaat, dan staan sommige huizen tot aan de dakgoot onder. Kunnen ze dan aan de overkant niet wat meer opschieten, voordat alles kapot of dood is? 16 april. Met ingang van vandaag werkt de centrale keuken niet meer bij gebrek aan grondstoffen. Wat moeten die tienduizenden mensen doen die geen warm eten meer krijgen en het ook niet zelf kunnen bereiden omdat ze geen aardappelen en geen groenten kunnen krijgen waarvoor ze de bonnen aan de centrale keuken hebben moeten afgeven? 19 april. Na de geweldige luchtactiviteit van gisteren is het vandaag weer erg rustig en we begrijpen van de hele oorlogsvoering niets meer. Vooral nu de officiële berichten spreken over een afstand van minder dan 20 kilometer tussen het front en Amsterdam. Dan zouden ze Hilversum dus al lang voorbij moeten zijn, maar daar hebben wij niks van gemerkt. De laatste berichten van vanavond vermelden het binnendringen van geallieerde troepen in Amersfoort. Dus ze staan ons toch nog te wachten. Morgen? Overmorgen? Onze spanning groeit van uur tot uur. En verlangend spits je je oren of je nog geen gedreun van vliegtuigen of geschut hoort. De weersgesteldheid is buitengewoon gunstig. Helder, zonnig lenteweer met een heerlijke temperatuur. Idealer kun je het toch niet hebben. Laten ze dus maar gauw komen. Er doorheen moeten we toch en dan liever niet met regenweer. 20 april 1945. Vandaag is Hitlerjarig. Dit feit wordt door de ondergrondse pers op de volgende onbetaalbare wijze herdacht in de Heraut. O, wat zijn we heden blij, door Simon Saboteur. De heer en mevrouw Hitler Poels hebben 56 jaar geleden op deze dag ongetwijfeld met grote vreugde kennis gegeven van de geboorte van hun zoon Adolf. Niettemin was dit de meest rampzalige bevalling die ooit in de miljoenen jaren der geschiedenis van het menselijk geslacht heeft plaatsgevonden. Deze dag is een bijzonder moeilijke voor de ambtenaar ten departementen van buitenlandse zaken in enkele nog neutrale landen die belast zijn met het verzenden van gelukstelegrammen aan jarige staatshoofden van bevriende naties. De arme kerels zitten niet alleen met de adressering in hun maag. Aan het normale adres Wilhelmstraße verzonden kan het telegram in handen komen van een mogelijk reeds aanwezige en dan ook stellig zeer belangstellende Amerikaanse of Russische officier. Maar ook de formulering kost formidabele hoofdbrekens. Want traditionele toevoegingen als nog vele jaren en dat u het volgend jaar in betere omstandigheden zullen behalve traditioneel ook zinloos zijn. Immers dat het de laatste, wij menen weinig geslaagde verjaardag is van de Führer aller Germanen, verlosser van Europa, redder der mensheid, dat is het alles overheersende kenmerk van deze 20e april. Een verjaardag niet gekenmerkt doordat er vlaggen waaien in gans groot Duitsland, behalve Union Jacks, Stars and Stripes en Sikkel en Hamers in de bezette delen. En witte vlaggen in het nog resterende brokje. Een verjaardag niet opgevrolijkt door een Unter den Linden vol roffelend laarzengedreun van opgepoetste, Preussisch gedrilde kanonnenvleesgelederen, die onder den stram gestrekten arm des Führers door langs paraderen, maar een Unter den Linden gevuld met ontelbare vluchtelingen in ellende en vodden en luizen, doorspekt met kromme ruggen en rimpelige gezichtjes der Bismarckjugend. Een verjaardag niet herdacht in de statige gedragenheid der Rijkskanselarij op een officieel deftige receptie, maar misschien op de Berg der Schaden. Of in een voortjakkerend verplaatsbaar hoofdkwartier dat niet weet waar zich te nestelen. Een verjaardag niet doorgebracht tussen aanschrijdende diplomaten en neigende pijpendansers, maar tussen de slangenspleten achter Himmlers schoolmeestersbrilletje en de verbeten lippen onder Keitels kneveltje. Daar strijdt hij zijn laatste strijd tussen een snel slinkende schaar zijner sneuvelende serviësten, te midden van het wegsmeltend sterrengeblinker van zelfmoordplegende of in ongenade vallende of in krijgsgevangenkampen binnenwandelende generaals zoals generaal serviëst Blokzijl. En het Duitsland dat hij zo innig lief heeft? Hij laat het kronkelen in de verscheurende pijnen der opengereten sneden en gapende wonden die de tanks en vliegtuigen der Verenigde Volken in het land trekken en slaan. En zijn Arische volksgenoten, waarvoor hij zijn leven veil heeft. Hij laat ze zinloos wegsterven aan de fronten. Hij beveelt hun stand te houden tot een doelloze dood. Hij gebiedt hun alles wat hun lief is in de steek te laten voor een nutteloze vlucht naar een nog groter helvuren. De geallieerde molens malen langzaam, maar ze malen fijn. Duitsland wordt verpulverd. Zijn steden storten donderend ineen, zijn dorpen worden platgeschoten, zijn volk neergemaaid. Ik ben nu 50. Ik maak liever nu oorlog dan wanneer ik 55 of 56 ben, slingerde Adolf Hitler Sir Neville Henderson, de Britse ambassadeur, op 23 augustus 1939 in het gezicht. Hier spuit de mentaliteit in heel zijn rottende substantie ongegeneerd omhoog uit deze duivel in mensengedaante, die het klaarspeelde een volk van 80 miljoen zielen in zijn verlammende greep te klemmen en het met open ogen rechtstreeks in de baaierd van oorlog en verdoemenis te voeren. Vandaag is hij jarig, maar voor het laatst. Volgend jaar is hij verdwenen, afgemarcheerd achter de rotgenoten die hem voorgingen naar het kwalijke, hete Walhalla van Reum en Model. Duitsland blijft achter. The evil that men do lives after them. Het Vierde Rijk is nog lang niet jarig.
Voor de kazerne, voor een grote voor, stand een laterne en steht sie nog davor. Zo wollen wir uns da wieder sehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
April 1945. Het begint er toch wel droevig uit te zien. De Amerikanen zitten helemaal niet in Amersfoort. Ze bedrijven alleen wat patrouilleactiviteit in de Gremmelinie. De Bommelerwaard hebben ze weer moeten prijsgeven. Ondertussen hebben ze ook de Wieringermeer onder laten lopen. En we hebben nu al 2 weken een rantsoen van 400 gram brood en 1 kilo aardappelen per week. We hebben het vooruitzicht dat er de volgende week helemaal geen brood meer komt. Engeland heeft nu het plan om ons in het wilde weg met vliegtuigen te ravitailleren. Dat loopt natuurlijk uit op moord en doodslag. Betekent dit bovendien niet dat ze ons militair helemaal met rust laten en ons niet komen bevrijden voordat Duitsland in elkaar is gezakt? Maar de Duitsers gaan er niet mee akkoord dat vliegtuigen voor transport gebruikt worden. Hetgeen begrijpelijk is. Als wij toch niet de Rode Kruisartikelen kregen. Deze week ontvingen we weer 400 gram wittebrood, 250 gram erwten en 125 gram margarine per volwassene. En voor de kinderen 250 gram havermout, 250 gram melkpoeder, 250 gram erwten en 125 gram margarine. En Joris bovendien 250 gram smeerkaas. Als die verdeling zo nog maar een tijdje door kan gaan, dat zou onze redding zijn. Want als we al niet zoveel van het Rode Kruis hadden gekregen en niet de laatste zending aardappelen uit Bolsward, vlak voordat het bevrijd werd, dan hadden we toch werkelijk niets meer. Hoe moet het verder? Moet Duitsland eerst in elkaar storten? Volgens schatting sterven er 10.000 tot 15.000 mensen per week door uitputting en ondervoeding in de 3 hongerprovincies. Berlijn is weliswaar geheel omsingeld en voor 2/3 in Russische handen. De Amerikanen zitten al in Tsjechoslowakije, maar hier in Nederland zitten ze te peuteren op de Veluwe of aan de Gremmelinie. Ik zou wel eens willen weten of vader en Charles zich aan het voorbereiden zijn voor hun Heim ins Reich. Zouden ze ook wat voor ons mee kunnen brengen en voor Louis en Lilo, Wim en Tok en Amalie, die allemaal van alles kunnen gebruiken? En wat zou Nijmegen doen? Ik geloof dat ze allemaal zitten te springen om ons te hulp te komen. Zich misschien nog wel meer zitten te ergeren aan de trage gang van zaken dan wij. En ons misschien al half dood wanen wanneer ze afgaan op de verschrikkelijke verhalen die de Engelse zenders geven over de noodtoestand.